Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week.
Van land, van angst, draait het meisje zich op haar buik en hij raakt haar schouders aan.
Selamat pagi, saya Ken, saya dari Malaysia.
Mijn naam is Veerle en wij zitten hier in een iets andere ruimte dan normaal. We zitten in Pakhuis de Zwijger bij Salto. En dat niet alleen, wij zitten hier volgens mij ook voor het eerst sinds mensenheugenis zonder Maurits, want die is er even 2 weken tussenuit. Wel zit ik hier met 2 nieuwe gezichten en 1 bekend gezicht. Anna, je bent al 2 keer eerder geweest, goed dat je er weer bent. En tegenover mij zit Amar. Amar, mogen wij jou nu dokter noemen?
Nee, dokter nog niet. Er wordt gesproken in de term halve dokter, want het is de bachelor die ik gisteren mocht ontvangen.
Een halve dokter?
Ja, dat is een beetje zo'n geintje, omdat je dan theoretisch een beetje op de helft zit.
Je bent er wel een beetje trots op, of ben je er ook half trots op?
Ik ben er ook half trots op, ja. Ik vond het dan wel een beetje poespas. En dan zit je daar en denk ik, ja, het was toch ook het idee dat ik die bachelor zou halen. Ik had gisteren mijn uitreiking namelijk. Maar ja, ben er wel blij mee.
Je hebt hem binnen.
Ik heb hem binnen.
En naast jou zit Ismani. Ismani, jij bent van Extinction Rebellion. Daar ga je ons zo van alles over vertellen. We zijn wel even benieuwd, doe je dat fulltime eigenlijk?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat ik er misschien, 6 tot 8 uur per week kwijt aan ben.
Oh, ja.
Maar dat verschilt heel erg hoor.
Oké, dus daarnaast ben je ook gewoon student?
Ja, ik schrijf mijn scriptie op dit moment. Ja.
Ah, oké. Hey, voordat wij naar jullie nieuws van de week gaan, wil ik eerst even een kort rondje doen met de headlines van afgelopen week. Anna, was er voor jou iets deze week wat er uitsprong?
Ja, nou, sinds gisteren vind ik het heel gezellig in de stad. Want je ziet overal vlaggen met tassen hangen. iedereen heeft te horen gekregen, of alle middelbare scholieren hebben te horen gekregen of ze geslaagd zijn of niet.
Ja, dat klopt.
Dat is natuurlijk wel even een dingetje.
Heb je de originele dingen zien hangen?
Ja, dat valt wel mee. Meestal gewoon de traditionele vlag met tas.
En kennen jullie nog mensen in jullie omgeving die hier geslaagd zijn?
Nee, ik
ja,
niet.
Best wat. Oppaskindjes en zo.
Oh ja, nou mijn broertje, op wonderbaarlijke wijze, is geslaagd.
Gefeliciteerd.
Ja, een enorme opluchting. Amar, heb jij nog nieuws van afgelopen week wat jou opviel?
Ja, ik maak me eigenlijk een beetje zorgen. Wel uit persoonlijk interesse in infectieziekten. Maar,
een infectieziekte?
Ja, de eerste melding van ebola in Oeganda is uitgebracht.
En, weer terug?
Ja, een soort van weer terug inderdaad. En waar er eerst alleen maar in Congo meldingen waren, is dat nu dus ook in het buitenland.
Een hele heftige headline voor deze week.
Die gooi ik even.
Ja, nou wie weet hebben we het er volgende week uitgebreider over. Want we moeten nu helaas door. Ismani, we zeiden het net al even, jij bent van Extinction Rebellion. Hoe ben je erbij gekomen om je daarvoor in te zetten en wat is het precies?
Ik maak me eigenlijk al best wel lang zorgen om het klimaat, al sinds ik 7 of 8 ben of zo. Maar ja, als kind en als tiener, in ieder geval van onze generatie, waren er niet echt mogelijkheden om daarvoor in te zetten. Ook niet waar ik opgegroeid ben.
Waar ben je opgegroeid?
In Suriname. Oh. Ja, daar waren er helemaal geen mogelijkheden.
En toen kwam je hier en toen zag je Extinction Rebellion en toen dacht je...
Nou, ik woon alweer 6 jaar in Amsterdam. Ik studeer wiskunde. Ik heb al meer in demonstraties gelopen van verschillende dingen. Maar er was niet echt een groep die me aansprak. Maar Extinction Rebellion sprak me wel aan omdat het een uitgelezen strategie heeft. Die echt gebaseerd is op de Civil Rights Movement bijvoorbeeld van Martin Luther King en dergelijke. Mm-hmm. En Otpor, dat was een beweging in wat nu Servië heet. Om het bewind van Milosevic ten val te brengen.
En hoe ben je dit tegen het lijf gelopen?
Nou, via internet ergens.
Ja. En het is ook een van de weinige klimaatactivistische bewegingen in Nederland, voor zover ik weet.
Ja, wel op deze schaal en ook qua toegankelijkheid. Want Greenpeace is gewoon een beetje meer een NGO. Maar voor Extinction Rebellion, ja, als je 5 minuten de tijd hebt in de week, dan kan dat gewoon. Je kan gewoon een tekstje vertalen en dan vindt iedereen dat prima.
En dinsdag hingen er allemaal spandoeken met de leus De tijd dringt vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer, waar normaal ook helemaal niet gedemonstreerd mag worden. Maar die klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die deinsden daar helemaal niet voor terug.
Klopt. Ja, we weten al 30 jaar dat klimaatverandering, of beter gezegd de klimaatcrisis. En het tweelingbroertje daarvan, milieuvernietiging, dat een probleem is. En we weten ook al dat we in de zesde massa-uitsterving zitten, al een paar jaar. De tijd dringt dus wel echt. En wat doe je nou tegen een overheid die beleid uitvoert dat de aarde vergast? Nou, dat is dus geweldloze actie.
En ze hingen deze spanhoeken naar beneden. Is dat iets, een actie die jij zelf ook zou willen doen? Of hoe ver zou jij daarin willen gaan?
Nou, voorlopig heb ik niet echt de tijd en ruimte daarvoor. Want je wordt daar natuurlijk wel voor gearresteerd. En dan ben je wel een hele dag kwijt.
Je tekent er wel een beetje voor op het moment dat je bij zo'n groep aansluit natuurlijk.
Nee, niet per se. Want er moet ook heel veel meer gedaan worden. Behalve gearresteerd worden. Het is een idee van Extinction Rebellion is wel echt dat er een community opgebouwd wordt. Een beweging met meer eraan vast dan, oh, we moeten het klimaat redden. We moeten ook beter voor elkaar zorgen. Een soort van, ja, wat wij regeneratieve cultuur noemen. Dus een soort van welzijnscultuur waar we voor elkaar zorgen, waar we in rekening houden met elkaar, waarvoor zorgen dat we niet terugvallen in de gewoonten die ons gebracht hebben tot waar we nu zitten.
Dat is het idee van Extinction Rebellion.
Ja.
En nu hoorde ik ook dat de politie heel actief informanten aan het werven is onder die klimaatactivisten. Weet jij daar iets van? Merk jij dat bij mensen om jou heen, bij die beweging?
Nee, ik weet niet wie er benaderd is. Dat is waarschijnlijk buiten Amsterdam. Maar naar mijn weten zijn er 2 of 3 mensen benaderd inderdaad door politie /AIVD. Vanuit hun optiek is het wel logisch dat ze dat doen. Want ze willen weten of er ook mensen zitten bij de beweging die uit zijn op daadwerkelijke terroristische aanslagen. Nou, dat zijn we dus duidelijk niet.
Maar is het niet ook een beetje intimiderend dat de politie dan opeens in je huiskamer staat en jou ondervraagt over jouw idealen en waarom je bij zo'n groepering zit? Lijkt me ook heel heftig als je gewoon als student meedoet aan zo'n beweging.
Ja, inderdaad. Benaderd worden door AIVD, dat lijkt me echt geen pretje. Dat is heel intimiderend inderdaad. Dat is ook wat in het artikel stond.
Ik kan jullie dat voorstellen, Amar, Anna, dat je dan bij een beweging aansluit en dat je opeens de politie voor je neus hebt.
Ja, nou ja. Verdenking van terrorisme is natuurlijk wel heel heftig. Maar ik kan me wel voorstellen, ik bedoel, jullie breken wel af en toe de wet, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, heel expliciet. Ja, precies. Dus nou, je had het zelf net over geweldloos protest. Dus daar maak ik een beetje uit op dat jij daar dan de grens trekt.
Inderdaad, een geweldloze actie, dat is voor ons goed, niet waar? Want we proberen wetten te veranderen die in principe gewoon immoreel zijn, niet waar? Wetten die ervoor zorgen dat we doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen.
Maar kijk, het is natuurlijk wel een beetje de taak van de politie dan, denk ik. Ja, ik speel ook een beetje
advocaat van de duivel.
Dat zocht
ik. Nee, prima.
Om op te treden tegen mensen die de wet breken. Dus ik kan me wel voorstellen dat als ze denken dat jullie dat gaan doen, dat ze dan actie ondernemen of onderzoek doen. Of
ergens is dan ook te zien als een compliment. Want jullie willen ferm actie voeren. Nou, dat wordt dus duidelijk gezien, toch?
Ja, eigenlijk is het
ergens genomen.
Ja, precies.
Ja, inderdaad, ergens moet je ook wel afvragen. Als je niet geïnfiltreerd wordt door de AIVD, dan stel je eigenlijk weinig voor, inderdaad. Dat klopt, ja.
Dus misschien is het wel. Je wordt in ieder geval serieus genomen. Maar om inderdaad meteen het stempel terrorisme-dreigingen op te plakken, gaat misschien wat ver.
Ja, ik weet, dat hebben ze volgens mij ook niet officieel gedaan, maar dat willen ze dus onderzoeken. Dus,
gaan we nog veel van jullie horen?
Nou, we hebben zondag weer een actie in Amsterdam. We gaan een bootuitvaart houden in de grachten.
Een bootuitvaart?
Ja, een symbolische
Spoiler.
Actie. Ja, nou, dat staat gewoon allemaal op Facebook hoor. Dat kan je gewoon, gewoon opzoeken.
Oké, dus we gaan nog heel veel van jullie horen de komende tijd.
Zeker. En er staat ook nog een demonstratie gepland in Utrecht. Met een die-in. Dus dat met de groep voor dood spelen.
Loop je dan voorop?
Nou, ik weet niet. Of halverwege. Maakt niet zoveel uit.
Maar je doet mee.
Ja, ik doe sowieso mee. Inderdaad.
Heel veel succes daarmee, Ismani.
Dankjewel.
We gaan door naar het volgende onderwerp. Een iets minder vrolijk onderwerp. Kinderen die uit huis zijn geplaatst zijn vanaf 1945 stelselmatig slachtoffer geworden van geweld, concludeert de commissie De Winter, die in opdracht van het kabinet ruim 2 jaar onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945.
Verlamd van angst draait het meisje zich op haar buik en hij raakt haar schouders aan. Als hij haar borsten wil betasten, zegt het meisje met luide stem dat ze dit niet wil. Ze draait zich om en krimpt ineen.
Amar, is dit wat we net hoorden de uitzondering of de regel?
Ja, Verle, helaas is dit niet de uitzondering. Het wordt zelfs zo gesteld dat het eigenlijk maar 1/4 is dat niet in contact is geweest met geweld ofwel fysiek, seksueel misbruik. Een van deze in het rijtje.
En wat dus staat er in dat rapport precies?
Dat rapport gaat dus over de afgelopen 74 jaar. En daar hebben ze een samenvatting geprobeerd te maken van wat er mogelijk is te inspecteren. Want dat is wel gelijk ook een angel in het hele verhaal. Hoe inspecteer je zulke soort instanties? Omdat er gaat veel privacy is erbij betrokken. En
die De Winter die is op zoek gegaan naar informatie, maar liep ook tegen veel obstakels aan met mensen die niet mee wilden werken, toch? De instantie zelf een soort slot erop hielden en niet de informatie wilde verstrekken die hij nodig had.
Ja, en eigenlijk gaat dat dus nog terug naar de jaren 50, waarin we nog meer met verzuiling kampten. En daar werd toen echt gezegd van op deze manier bemoeien vanuit de overheid, dat is staatspedagogiek, daar staan we niet achter. Dat gaan we niet doen. En dat is eigenlijk een beetje doorgevloeid. Dus je kan ook wel zeggen dat dit probleem over de tijd, het is hetzelfde probleem gebleven, maar ook wel veranderd is. Want het probleem is nu ook meer dat de probleemgevallen gewoon veel heftiger en intenser zijn. En daardoor misschien ook weer meer problemen opleveren. Want ik snap, je kan ergens ook wel begrijpen dat mensen soms gewoon machteloos staan en daaruit ook rare dingen kunnen doen. Dat is natuurlijk weer wel een hele.
Maar is het nou eigenlijk hetzelfde probleem als 50 jaar geleden? Of ligt het probleem ergens anders?
Ik denk dat het probleem zeker nog wel eenzelfde bron heeft.
Namelijk?
Ja, dat is heel lastig. Ook als je bijvoorbeeld naar de kerk kijkt. Juist letterlijk heilig instituut. En daar komen juist heilig instituut. Die voorbeeld moet geven voor een leven zonder zonde. En dan komen juist hele nare dingen soms naar buiten. Mm-hmm. Het is iets in de mens.
Ja, en je had natuurlijk, vanaf vroeger had je sowieso een heel andere zeitgeist met betrekking tot opvoeden. En was natuurlijk sowieso erg met moeilijke kinderen. Die moest je gewoon indammen en streng tegen zijn.
Ja, zo'n stuk cultuur.
Ja, inderdaad. Dat is nu natuurlijk wel anders.
Zeker.
Maar het speelt wel nu nog steeds. Is het dan nu meer onderling, als het ware tussen de kinderen zelf en minder tussen de begeleiders en de kinderen?
Dat klopt, ja. Omdat nu wordt er ook wel meer gewezen naar dat er gewoon tekorten zijn in budget en in aanbod van zorg. Ook in 2015 is alles naar de gemeentes gegaan. Daar wordt ook nog wel over een probleem gesproken dat niet helemaal goed is overgeheveld. Mm-hmm. En dat er dus gewoon grote groepen, en nou ja, je kunt eigenlijk heel makkelijk zien hoe groter een groep, hoe groter de kans op een probleem.
Ja.
En daarin zijn ook veel problemen meer onderling.
Ja.
Krijg je hiërarchie, er is geen controle op.
Even tussendoor, dat overheven naar de gemeentes, dat was gewoon een bezuiniging, toch? Daar is dat moet
nou,
even gezegd worden, toch?
Het is een bezuiniging, maar wel verpakt in het feit dat alles heel versnipperd ging. En dat is natuurlijk vooral bij een kwetsbaar kind niet handig. Want dan had je veel verschillende zorgverleners, veel verschillende instanties die met je bemoeiden. Ja, dus precies. Er was wel ook een andere gedachte achter, maar de bezuiniging speelt zeker mee.
Maar zou je dan eigenlijk kunnen zeggen, of zou jij zeggen dat het niet per se slechte intenties zijn die dit veroorzaken, maar dat het meer een gebrek aan geld en menskracht?
Ja, dat is heel moeilijk. Daar gaan we echt bijna praten over, kan de mens slecht zijn en dat soort dingen. Want ik vind het echt verbijsterend interessant. Hoe kan het? Het is ook bijna ironisch, zeg maar, dat op een plek mensen, kinderen worden uit huis geplaatst, omdat er dusdanig een niveau van, niet normaal kunnen opgroeien is, worden uit huis geplaatst en lopen daar tot in hoge cijfers tegen allerlei soorten geweld aan.
En je zou toch ook denken, misschien is dat heel idealistisch gedacht van mij, maar als je gaat werken in de jeugdzorg, dan heb je toch juist de ambitie om het beter te maken voor kinderen. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat.
Nee, dat is heel
mensen,
interessant. Ja.
Maar blijkbaar zijn er nog steeds bepaalde dingen waardoor dat niet kan, zoals geldgebrek of isolatie in die tehuizen. Er zijn nog steeds blijkbaar dingen die nu spelen en die 70 jaar geleden ook speelden, waardoor het nog steeds een probleem is. En dat vind ik wel weer een probleem, dat we dit ook al wel eens eerder hebben vastgesteld, dat het een probleem is en er blijkbaar niks gebeurd is. Dus waarom zou er nu dan wel iets gebeuren? Waarom zou dit rapport dan nu wel tot iets aanzetten?
Is dit rapport anders dan andere rapporten?
Nou ja, het is natuurlijk wel een heel groot rapport. En er worden heel veel dingen blootgelegd dat heel lang niet gebeurd is. En er wordt nu wel opgeroepen naar kijken naar hoe we beter kunnen inspecteren. En ik denk ook wel, dit is woensdag naar buiten gekomen. En alle kranten hebben er al aandacht aan besteed. Ik denk wel dat deze een soort klapper kan maken. Daarbij is Misha de Winter natuurlijk echt wel een vooraangeschreven man. Ik vind hem zelf heel... Een gaaf, eloquent event.
En hij is enorm veel nieuws.
Enorm veel nieuws. Dus er staat ook wel er hangt een naam aan. Ik denk dat dit wel wat kan brengen.
Mm-hmm. Maar het is wel...
Maar hoe?
Ja, en volgens mij ook wat Misha de Winter zegt... dat het nu wel echt aan de overheid en aan die instellingen zelf is... om hier nu ook echt maatregelen naar te treffen. Anders zijn we weer 50 jaar verder en dan is het weer gestagneerd. Als het ware.
Ja.
Dus moeten we eigenlijk gaan zien. Of de overheid ook daadwerkelijk... weer maatregelen gaat nemen om ook iets te doen met dit rapport. Want het ligt er nu, er is nu aandacht. Maar ja, er moet nu dus wel iets gebeuren.
Ja, er zijn wel heel veel rapporten waar de overheid geen aandacht aan besteedt.
Jij bent een beetje sceptisch voor de overheid, hè? Je hebt er niet helemaal vertrouwen in.
Ja, ik ben een beetje te cynisch hierover misschien.
Het mag wel, een beetje cynisch.
Ja, ja. Nou, we gaan het zien. Wie weet, komen er wel enorm veel maatregelen. We gaan alweer door naar het laatste onderwerp. En dat is het onderwerp van Anna. Buitenlandse studenten voelen zich niet thuis in Nederland.
Selamat pagi, saya Ken, saya dari Malaysia.
Namaste, napero Akash Raj.
Shusun di Romania, I'm Sally.
Und ich komme aus Deutschland.
我是婉婷, 我来自中国.
Met 90.000 buitenlandse studenten bevindt Nederland zich in de top van populairste bestemmingen voor buitenlandse studenten. Maar deze studenten leven geïsoleerd. Ruim 3/4 mist het contact met Nederlandse leeftijdsgenoten. En dat terwijl goede integratie juist zo belangrijk is om buitenlandse studenten te behouden in Nederland. Anna, jij bent student. Merk jij dit om je heen? Zie jij veel verdwaalde internationale studenten?
Nou, ik moet zeggen van wel. Het valt me sowieso heel erg op hoeveel internationale studenten er zijn. Het is echt bizar als je op de universiteit rondloopt... en hoor je eigenlijk alleen maar Engels of andere talen om je heen. Maar het valt me ook heel erg op dat die altijd heel erg in groepjes bij elkaar zitten. Op het blote oog lijkt het alsof er inderdaad niet echt geïntegreerd wordt. Ik zelf ook. Ik bedoel, ik zeg hoeveel internationale studenten er zijn. Maar als ik eigenlijk naar mezelf kijk... ken ik er geen eentje persoonlijk. Dus dat zegt ook wel wat, dat ik die dan nooit ontmoet.
En zie je ze dan wel lopen en dat je dan denkt, wat moet ik ermee?
Nou ja, je stapt natuurlijk sowieso niet snel zomaar op iemand af, denk ik, die je niet kent. Maar ik heb ook wel eens in werkgroepen gezeten van Engelse vakken... waar ook internationale studenten bij zaten. En het gaat eigenlijk automatisch zo dat mensen die uit hetzelfde land komen... of überhaupt uit het buitenland, dan met elkaar de groepsopdrachten doen... en ja, het is blijkbaar moeilijk om contact te maken.
Maar is dat dan omdat jij niet een open genoeg houding hebt? Of omdat zij met elkaar zitten?
Ja, ik denk dat het dubbel is. Dat je het beide kanten op kan interpreteren. Want ik denk soms wel eens van... ja, jongens, hoezo zitten jullie allemaal alleen maar met elkaar? En dan denk ik, ik zou best het gezellig vinden... om mensen uit alle landen te leren kennen en daarmee om te gaan en zo. Dus dat vind ik dan zonde van hun. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook heel moeilijk voor hun moet zijn om contact te leggen. Omdat Nederlandse studenten sowieso Nederlands met elkaar praten. En misschien zich ook wel soms ergeren aan die internationalisering. Omdat het ook best wel veel negatieve gevolgen heeft.
Hm. Namelijk?
Sowieso dat het heel druk is. Zowel op de universiteit als in Amsterdam. Dat is natuurlijk voor... zowel Nederlanders als voor buitenlanders... het probleem dat je gewoon geen kamer kan vinden in Amsterdam. En Nederlandse studenten die leggen dat vaak neer... bij het feit dat er te veel buitenlanders hier naartoe komen, bijvoorbeeld. Hm. Ook zijn er heel veel vakken die nu in het Engels worden gegeven... in plaats van het Nederlands. Dat is voor sommige studenten best wel lastig. Die het gewoon... veel pittiger vinden in het Engels, waardoor de werkdruk heel erg toeneemt en zo.
Ja, dus er zitten nadelen aan.
Ja.
Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, nou en, misschien moeten we ze gewoon opnemen. Amar, Ismani, hebben jullie veel internationale studenten om jullie heen?
Ja, in de master is wel meer dan de helft internationaal.
Ja, heb je daar contact mee?
Ja, ik heb wel contact met een aantal internationale studenten, maar niet allemaal. Maar, ja, als de meerderheid internationaal is, dan heb je ook niet echt de kans voor hun om veel met Nederlandse studenten een soort van te integreren. Dat gaat gewoon niet als je al vanaf het begin een groepje hebt dat internationaal is.
Dat ze genoeg aan elkaar hebben.
Ja, nou, dat blijft dan internationaal per definitie. Ja. Vooral als dan de studievereniging bijna niets doet. Of misschien wel zijn best, maar niet genoeg.
Mm-hmm. Dan blijft het bij elkaar.
Dan, ja, precies. Die blijven dan gewoon bij elkaar hangen.
En bij geneeskunde, Amar?
Ja, ik studeer op de VU. En dat, het vlaggenschip van de VU is wel diversiteit.
Precies.
En dat zie je ook echt enorm. Ik heb veel vrienden ook op de UvA studeren. En die hebben dat veel minder. En wij hebben ook echt in onze lessen, krijgen we heel veel ook over migratie. En gewoon in de geneeskunde zelf. Dus ja, dat ik loop er zeker tegenaan.
Je loopt er tegenaan? Of op een negatieve manier?
Ik loop er tegenaan. Tegen dit fenomeen dat Anna net omschrijft. Dat veel mensen toch ook niet zo goed weten wat ze daar precies mee moeten. Bij college zie je vaak groepen inderdaad echt bij elkaar gaan zitten. En daarmee blijft het gewoon een beetje afgescheiden. En ik denk dat jij net wel een heel goed punt had met studieverenigingen en studentenverenigingen. Dat zijn ook, dat is een beetje het hele cultuurtje eromheen. Kijk, dat in de collegebanken, dat je niet bij elkaar gaat zitten, dat wordt weer gevoed door alles daarbuiten. En wat ook gewoon een heel belangrijk deel is, denk ik, voor een student, voor de ontwikkeling. En een Nederlander heeft vaak gewoon een Nederlandse studie- of studentenvereniging. Mm-hmm. En er zijn veel internationale verenigingen die dan dat soort mensen weer groeperen.
Precies.
En zo hou je dat ook in stand.
Dus die studentenverenigingen houden die groepjes in stand, eigenlijk.
Maar ik denk sowieso dat het probleem ook misschien nog wel wat groter ligt. Want het is zo dat het al misschien heel erg zou helpen als we allemaal koffietjes met elkaar zouden drinken. Ja. Met elkaar clubjes beginnen en elkaar heel aardig vinden. Alleen ik denk dat de reden waarom die weerstand er is onder studenten is ook wel omdat er gewoon best wel veel, er blijkt dat de universiteit het niet zo goed aan kan. En dat er best wel veel problemen ook met die internationalisering opkomen.
Dus meer een capaciteitsprobleem dan een integratie-cultureel probleem eigenlijk.
Wat ook weer heel dubbel en zonde is. Want ik bedoel, er zitten natuurlijk zoveel voordelen aan internationalisering. Op economisch gebied, op heel veel gebieden. Dus het is eigenlijk in principe iets heel goeds dat het gebeurt. Alleen, het lijkt erop dat de universiteit het op sommige gebieden gewoon niet goed aan kan. En ik snap dat dat ook wel dan weer tot irritaties kan leiden bij Nederlandse studenten. Waardoor misschien die groepjes. En dat.
Ja, ik denk gewoon dat het in het algemeen ook wel echt een fenomeen is. Dat de globalisering gewoon harder gaat dan de mens. Een soort van, heel mooi dat we handel en daar en daar en daar. Maar ondertussen, hoe gaan we dit doen? En dat is natuurlijk ook met studeren. Het is super gaaf, je kan overal heen. De Erasmus student. Dat is een prachtig fenomeen. Wat zeg je?
En wat is de consequentie daarvan?
En hoe pakken die op? En ik denk dat jij een heel goed punt hebt met die universiteiten. Dat die tegelijkertijd ook dit gaan we doen. Globalisering, let's go. En dan?
Precies. Ja.
En wat zou, als je nou even bij jezelf kijkt, wat zou nou een oplossing kunnen zijn? Want stel jij verhuurt je kamer, dan kan je ook een internationale student erin zetten. Zou je dat doen? Want ik ken heel veel mensen die dat liever niet doen, bijvoorbeeld. Ik zie maar nee schudden.
Nee, ik weet dat veel mensen niet doen. Ja, heel, heel grappig. We hebben toevallig laatst, ik woon in een studentenhuis met 10 meisjes, een meisje over de vloer gehad dat internationaal student is. En zij komt nu af en toe eten. Echt heel geinig is dit gelopen. Dus dat soort dingen. Maar zij zegt ook, ik kom gewoon niet aan een kamer. Ik heb het overal gezocht. En bij ons gaat ze hem ook niet snel vinden.
Maar is dat dan ook omdat ze gewoon maar een halfjaartje blijven?
Nee. Zij is echt van plan hier gewoon haar hele bachelor af te maken.
En wat is dan de reden dat jullie dat ook liever niet hebben?
Mijn huis is iets ingewikkelder ook met dat je mensen moet voordragen bij een... hoe noem je dat?
Bij je studenten, hoe heet het?
Woonstichtingcoöperatie.
Ja. En je hebt dat natuurlijk heel erg een studentencultuur. En je hebt ook nog eens, dan heb je weer een huizencultuur. En dan per huis weer een bepaalde. Maar je hebt altijd een soort. In Amsterdam is iedereen natuurlijk heel erg bezig met zijn eigen groepje, met zijn eigen cultuur, een soort van vinden.
Ja, dat merk
dan,
je. Ja, dat
merk is het gewoon lastig om ertussen te komen.
Het schijnt zelfs al zo te zijn dat ik zelf kom uit Amsterdam. Maar als je van buiten Amsterdam in Amsterdam gaat studeren, gewoon als Nederlander, dat je daar dan al tegenaan loopt. Mm.
Hoe was het voor jou, Ismani, om hier te komen?
Nee, dat viel wel mee. Tenminste, waren niet heel veel
echt
Amsterdammers. Ja, nou ja, inderdaad.
Maar heb jij het gevoel dat je helemaal geïntegreerd bent in het Amsterdamse leven?
Nou, ik heb in ieder geval geen diep Surinaams accent meer. Inderdaad. Al kan ik het nog wel, maar dan moet ik eerst met Surinamers praten.
Maar ben je los van de taal, heb je het gevoel dat je bent opgenomen in de Amsterdamse studenten?
Nou, ik snap niet zo goed wat je zou moeten bedoelen met opgenomen. Want dit is ook een stad die wordt overspoeld met toerisme. En
wat is
Amsterdam nog? Dat vraag ik me ook af, weet je?
Maar zolang je thuis voelt als student hier, dan is dat een teken dat je bent opgenomen, zou ik zeggen. In Amsterdamse studentenstad.
Nee, ik voel me niet per se thuis, moet ik zeggen. Nee. Nee,
maar hier hebben we wel de Instinction Rebellion. Die
Ik moet wat.
Ja, jongens, ik ben heel benieuwd. Want deze studenten gaan waarschijnlijk alleen nog maar toenemen de komende jaren. Dus misschien moeten we wel eens gewoon een internationale onderhuurder in ons huis zetten. Weet je? Dat kan helemaal geen kwaad.
Of een internationale bij je podcast.
Een podcast in het Engels gewoon. Om alle internationale studenten tegemoet te komen. Lijkt me een heel goed idee. Wij gaan zoals elke week nog even door naar de afsluiting van de week. En dan ga ik eventjes beginnen bij Amar. En dan gaan we even vooruitblikken naar komende week. Is er iets wat er voor jou op de planning staat?
Mijn persoonlijke planning? Of,
ja, het mag persoonlijk.
Wil
mag
je
ook
binnenkort even eten?
Precies. Nee. Zullen wij gaan daten, Amar?
Lijkt me goed.
Nou, die staat.
En je kan het terugluisteren, dus hij staat vast. Ja. Maar wat ik wel interessant vind voor komende tijd, Pegida, ik weet niet of ik het zo goed zeg, want het komt eigenlijk uit het Duits, anti-islamitische beweging, die wilde dus gaan protesteren in Eindhoven bij een moskee, wilde eigenlijk al deze week. Nou, toen hebben ze dus een dag gekregen, namelijk 19 juni, zijn ze het niet meer eens. Nu zeggen ze dat ze zaterdag gaan en wel bij de moskee, terwijl de burgemeester zei, nee, jullie mogen bij het Stadhuisplein. Ik denk dat dat wel wat
het gaat escaleren, zaterdag.
Ja, absoluut.
En waar is het precies?
Eindhoven.
Dan moeten we helemaal naar Eindhoven als we de escalatie willen
niet,
meemaken.
Nee, dat krijgen we wel mee, denk ik. En Eindhoven zit ook wel lekker temperament mensen.
Precies.
Ik ben benieuwd.
Dus escalatie in Eindhoven. Ja. Is Mani voor jou nog iets op de planning deze week?
Ik ga zaterdag misschien dus met Extinction Rebellion naar het strand. Niet in Eindhoven, naar het strand. Eindhoven heeft geen strand. Dus Extinction Rebellion probeert echt een community op te bouwen. Die gaan zaterdag dus naar het strand.
Ga je dan voor dood liggen op het strand?
Nee, we gaan gewoon chillen op het strand. Dit staat ook gewoon op Facebook. Hè. Je kan ook gewoon met ons komen chillen. Kom gewoon naar het strand.
Hebben jullie internationale?
Ja, er zijn heel veel internationale studenten, ja klopt.
Anna,
ja.
Nog nieuws voor komende week?
Nee, misschien ga ik ook wel even naar het strand volgende week.
Nou, je hebt één aanhanger.
Ja, precies, kom er zaterdag even mee.
Ik weet het niet. Ik hoop wel echt dat volgende week weer wat mooier weer wordt. Want die storm afgelopen week was echt helemaal niks.
Schijnt beter. Volgende week hittegolfje.
Kijk. Die pak
jongens,
ik mee.
Ik wil jullie heel hartelijk danken. Anna, dankjewel. Ismani, Amar, super dat jullie erbij waren. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week.